Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk. Vandaag is bij mij te gast Leo Boormans om te filosoferen, wetenschap te delen over geluk. Ja Leo, je hebt een mooie New World Book of Happiness geschreven.
Ja.
Eigenlijk samengesteld.
Ja.
Waar verhulde? Want het is toch wel mooi dat iemand even al die wetenschappers en mensen en kenners vraagt om een bijdrage te schrijven. Ik heb zelf ook wel eens een bundel gemaakt.
Ja, dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, dat is niet vanzelfsprekend.
Zeker niet om ze in zo'n vorm te krijgen. Ik heb 100 wetenschappers uit 50 landen gevraagd om in één zin samen te vatten wat we weten over geluk. De essentie. Geef ik mij op een bierviltje. Dan krijgen ze wel 1000 woorden om dat uit te leggen. Maar ik wil het wel in één zin hebben en 6 concrete adviezen. Dat betekent dat het boek ook 600 adviezen geeft van hoe je ermee omgaat.
Ja.
Die wetenschappers zijn dat niet gewoon. Naar die adviezen moet ik blijven hengelen. En naar die één zin, dat vinden ze toch een beetje, het moet wat genuanceerder en het is altijd een beetje zo, zus en zo.
Ja.
Dus dat is best een heftige zoektocht geweest.
Je hebt flinke redactieslag gepleegd, merkte ik.
Hoe zeg je?
Redactie. Je hebt een flinke redactie.
Ja, ik heb met die mensen, ik doe dat allemaal, ja, ik heb die mensen allemaal zelf opgezocht. Ik ken ondertussen, ik had al eens een boek gemaakt 12 jaar geleden, The World Book of Happiness, waarin ik ook 100 professoren uit 50 landen had gevraagd om een essay te schrijven. En ik heb vele van die mensen ondertussen ontmoet in heel de wereld. Waardoor ik nu iets gemakkelijker toegang kreeg tot hen. En ze mij ook gemakkelijker wilden delen. Wat is nu de essentie van geluk?
Even over jou. Jij bent geluksonderzoeker.
Ja.
En dat betekent dat je al jaren bezig bent met proberen te begrijpen wat geluk is.
Ik denk dat we dat allemaal proberen te doen. Ik denk dat we allemaal een beetje geluksonderzoeker zijn.
Ja.
Dat we allemaal proberen te zoeken wat is dat nou, dat leven? Hoe zit dat in elkaar? Wat zijn de prioriteiten in mijn leven? Dan kom je altijd wel bij zoiets uit als geluk, feel good. Ja. Dat is universeel. Als ik de wereld rondreis, mensen zijn overal op zoek naar
geluk. Ik had daar meteen al een vraag over. Want het is een heel optimistisch boek, zo gezegd, hoewel het pijnlijke er ook wel in zit. Maar ik denk voor mijn generatie, ik ben 42, is het vrij normaal om opgevoed te zijn. Bij mijn ouders viel het nog wel mee, maar ook wij deden er ook wel aan. Van, nou, het maakt niet uit wat je gaat studeren of hoe je leven loopt, maar het zou wel fijn zijn als je gelukkig wordt en het leuk hebt. Dat is het belangrijkste.
Mijn ouders hadden het woord geluk nog nooit gehoord. Men heeft nooit aan mijn ouders gevraagd of ze gelukkig waren.
Maar dat is wel veranderd toen jij jezelf zeg maar kinderen ging opvoeden.
Ja,
misschien al daarvoor. Mijn ouders zijn weer wat ouder dan jij. Maar en ik denk dat het wel ook iets algemeens is. Dat we eigenlijk nu ontdekken van ja, dat zeiden die ouders van nu, zeg maar. Hè, de mensen die de babyboomers hebben dat meegegeven aan hun kinderen. Maar dat blijkt nog een verdomd moeilijke opdracht.
Ja,
geluk is helemaal niet zo makkelijk. En, tweede punt, misschien is geluk wel een beetje overschat ook.
Dat zou wel, maar het is heel lang onderschat. Het is gewoon nooit onderzocht. De psychologie heeft zich 100 jaren bezig gehouden met te bestuderen wat mensen ongelukkig maakt. Wat trauma's zijn, pijn, dieptepsychologie. Altijd maar ploeteren in dat verleden.
Ja.
Terwijl de psychologie zich nu pas eigenlijk, die eerste onderzoeken naar positieve psychologie zijn maar goed 20 jaar oud. Waarin men gaat kijken is wat mensen gelukkig maakt, niet wat mensen ongelukkig maakt. Want het tegenovergestelde van ongelukkig is niet ongelukkig. Maar dat is niet hetzelfde als gelukkig. Hè? Het tegenovergestelde van ziek is niet ziek, maar dat is niet hetzelfde als gezond. Dus als je zo gaat bestuderen wat mensen gezond maakt, wat mensen gelukkig maakt, en je kunt die vlek uitbrengen. Nu, dat is een compleet nieuw gedacht. Mijn ouders werden opgevoed met de gedachte dat je moet afzien in je leven, dat je op je knieën naar Santiago de Compostela moet kruipen. Lijden was het doel. En geluk was voor later in de hemel, als je een beetje deugdzaam leven had geleid en hard gewerkt. Maar over geluk, er zijn heel veel landen waarin, zelfs als ik daar kom, het woord geluk niet bestaat. Wat vraag je? Ik was bij de massa in de Serengeti. Geluk? Wat vraag je?
Dat is misschien meteen goed om al even te af te pellen, hè? Want geluk heeft verschillende betekenissen, al in het Nederlands.
Ja.
Hoewel het Engels misschien net wat duidelijker is, want in het Engels heb je dat verschil tussen happiness, en het heet ook New World Book of Happiness, hoewel het een Nederlands boek is.
Ja.
En je hebt ook luck, hè? En dat zit al in het Nederlands iets. Geluk is ook iets wat je toevalt, waar je misschien niet op rekende, waar je ook niet echt je best voor hebt gedaan. Je hebt gewoon geluk gehad.
Ja, maar die
dubbele betekenis zit erin, hè?
Die definities veranderen ook. In de grondwet, in de Amerikaanse grondwet stond aanvankelijk The Pursuit of Happiness.
Ja.
Maar dat betekent iets anders dan nu. Als je het woordenboek van 1850 opendoet of het woordenboek van 1950, dan staat er een andere definitie voor geluk. Geluk was aanvankelijk iets wat de gemeenschap betrof. Wij werken aan het geluk van mensen. En nu is dat, na de Tweede Wereldoorlog, is dat helemaal verziekt naar individueel geluk. Naar ikke. En is die happiness iets geworden van mijzelf en niet van een groep mensen, terwijl dat net de essentie is van geluk natuurlijk.
Ja, dat is zeer interessant, hè? Life, liberty and the pursuit of happiness. Dat is datgene waar Amerika naar mag streven.
Ja, maar dat is die definitie. Die definitie is veranderd. Ja. En niet alleen in de tijd. We zien dat ook in de culturen. Hè. Ja. Dit zijn onderzoekers uit heel de wereld, hè, uit 50 landen. Dat is ongebruikelijk voor boeken over geluk. Hè, want in boeken over geluk is dat meestal die Amerikaanse toestand van hè, maar goed, well-being en je moet vooral maar succes hebben en je leven onder controle hebben en veerkracht ontwikkelen en dat soort dingen. Dat is heel Amerikaans, hè, heel westers. Maar als je die, hier zitten onderzoeken in uit heel de wereld, die spreken elkaar niet tegen. Hè. Het Westen spreekt het Oosten niet tegen als het gaat over het fundament van wat we willen hebben.
Oké, maar dat is interessant, want jij zegt nu eigenlijk aan de ene kant, als we die Amerikaanse professoren onderzoek laten doen, dan komen ze op dingen als veerkracht, ik vul even in, zelfontplooiing,
succes,
maximaliseren
ambitie,
van je levensvruchten, zoveel mogelijk relaties aangaan, maar niet te veel, veel geld verdienen, maar niet te veel, wel een familie hebben, enzovoort tot bloei komen.
Ja.
En jij zegt nu eigenlijk toch ook dat ze in Azië en in Afrika dat geluksconcept
De definitie van geluk gaan ze niet delen. Hè. Als ik het eenvoudig mag uitleggen, dan is er in het Oosten een soort horizontale kijk op geluk en in het Westen een soort verticale kijk. Hè. Die verticale kijk is vooruitgaan, succes hebben, ambitie. We hebben meer, nog meer, hè. Dat is verticaal. Horizontaal zal zich zeggen, een beetje zen, een beetje rustig, een beetje samen zijn met de anderen, hè. Dit soort dingen. Je ziet dat zelfs in de extremen. Hè. Als je extreem gelukkig wilt zijn in het Westen, dan neem je cocaïne. Hè. Drugs, nog meer, nog meer, nog meer. Red Bull, nog meer, nog meer. Die Oosterlingen gaan in de extremen drugs zoeken die hen rustig maken, die hen zen maken. Je ziet zelfs in de glimlach, een Aziatische leider zal nooit lachen. Die houdt zijn lippen horizontaal. En Obama en alle Amerikaanse, die trekken hun lippen omhoog.
Ja.
In de Maasai bij de Serengeti waar ik was, die zeggen, lachen is zelfs, dat is verboden, dat doen we niet, dat is voor kinderen. Een lachende, in Afghanistan is lachen verboden. De Taliban slaan je op je kop als je lacht. Hè. Dus dat idee dit is allemaal happiness, hè, die smileys, hè, dat is een totale aberratie van wat geluk uiteindelijk is.
Een aberratie, zeg je?
Ja, dat is een afwijking, dat is een ziekte. Hè, dit soort denken, dat we alleen maar gelukkig zijn als we lachend door het leven gaan. Ja, al die foto's, al die gele mannetjes die ons achtervolgen. Ik geef zoveel lezingen. Ik heb nu uitgeteld 750 lezingen gegeven voor 120.000 mensen in heel de wereld, voorbij 10 jaar. En dan vragen mensen mij, bent u nu gelukkig? En dan zeggen ze, u ziet er zo weemoedig uit, meneer Boermans. Ik zeg, weemoed is de spiegel van mijn ziel. Waarom moet ik toch... Ik sta niet met pluimen in mijn gat op de tafel te dansen elke dag. Het is niet omdat ik over geluk spreek dat ik met een auto vol ballonnen door het land moet rijden. Waarom zou ik? Weemoed maakt deel uit van ons leven. En maakt ook deel uit van ons geluk.
Ja, dat vind ik eens interessant. Hoe verbind jij... Want ik vind dat ook in het boek niet helemaal tot z'n recht komen. Jij bent natuurlijk zelf ook een denker die niet helemaal recht wordt gedaan in zijn eigen boek. Want je laat zoveel andere mensen praten.
Ja, ja.
En je intro en je outro over de pinguïn gaan we het zo over hebben. Ja. Adresseert dit ook niet helemaal.
Ja.
Dus hoe verbind jij nou eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk mijn grote vraag. Van hoe verbind je nou het gegeven dat iedereen wel doorheeft dat ongeluk juist ook bij een dieper geluksgevoel hoort? Het is eigenlijk die paradox van om zinvol te leven, al om je studie überhaupt te halen, dat hoor ik ook van heel veel studenten, de helft van de tijd is gewoon eigenlijk ja, dat je denkt, ik zou wat anders willen lezen, wat anders willen doen. Dat is ook, daarom vergt het ook veel discipline om op je werk je best te kunnen blijven doen. Omdat ondanks is dat het je droombaan is, moet je administratie doen, je moet studeren, je moet met mensen praten.
Ja, en men maakt ons wijs dat geluk dat dan allemaal, dat daar buiten staat. Hè.
Maar het staat er eigenlijk in.
Er is een woord dat de laatste jaren zoveel opduikt en dat kwam vroeger niet voor. 10 jaar geleden kende ik dat woord niet eens. En nu staan de kranten vol met dat woord. En dat woord is hybride. Hybride. Het is tegenwoordig niet meer hybride auto. Het zijn geen auto's op benzine, het zijn hybride auto's. Het is hybride studie, we werken hybride. Het gaat thuis en op het kantoor. Het is een hybride oorlog. Hè. Het is met drones en op het internet en te veel. Dat is allemaal hybride. Mm-hmm. Mijn geslacht is hybride. Ik weet al niet meer wat ik ben. Het is allemaal en-en. Ja. En dat is een nieuw inzicht, dat het en-en is. En dat is nu net goed. Dat de strijd tegen de dood verliezen we allemaal. Die verliezen we allemaal. De tijd gaat. En die verliezen we allemaal. Maar dat moet ons niet leiden tot droefheid. Dat is nu juist het appel om met die tijd iets zinvol te doen. Als je dan toch maar zo weinig tijd hebt, doe er dan iets goeds mee. Maak van banale tijd intense tijd. Ja. En dat is niet zo moeilijk. Dat zien mensen dat het en-en is. Maar als die regenboog die is er alleen maar omdat er regen en zon is. Hè? Ja. Iedereen wil wel het leven met de regenboog, maar daar hoort regen bij. Zo simpel is dat.
Maar Leo, het is dan tijd voor de volgende editie, want dat is niet de lijn uit het boek.
Jawel, dat is wel de lijn uit het boek, maar ik heb aan die professoren ook niet gezegd, dit is de lijn. Hè? Ik heb aan die 100 professoren gevraagd, trek je plan, zeg mij, je doet 20 jaar onderzoek naar geluk, zeg het mij in één zin. Ik heb niet gezegd, jij moet optimistisch verhaal vertellen. Dat is hun story. En ik had natuurlijk...
Maar zo opvallend, jij legt nu de nadruk op het hybride, maar heel veel bijdragen doen dat niet. Er zijn er een aantal die het wel doen.
Ja, ze spreken elkaar ook niet
als melancholicus. Nee, dat snap ik vanuit jouw definitie zeker niet.
Nee, maar ik had een probleem. Als ik vraag aan die 100 professoren, zeg mij wat geluk is. Hè? En ze zullen allemaal iets anders zeggen. Ja, dan is het richtingloos. Hmm. Maar als ze allemaal hetzelfde zouden zeggen, ja, dan is mijn boek rap af. Dus het gaat erom van te kijken, wat is de verscheidenheid ervan? En die professoren spreken elkaar niet tegen. Ze laten 100 lichtjes schijnen op een diamant die geluk is. Ja. Maar ze kappen hem niet stuk. Maar het betekent wel dat iedereen op een andere manier naar kijkt. Als iedereen dezelfde definitie van zo geluk...
Nee, maar ik wijs niet op een tegenspraak. Het is een paradox. Dus de vraag van, wat is happiness ook wel het woord? Ja. Eigenlijk nog, hè? Als het zo
het is niet het woord.
Is dat eigenlijk het jaren 2000 woord? Moet je niet eigenlijk naar een woord als zin? Omdat daar ook de negativiteit in gezet
is. Ja, dat hangt er vanaf. Er is niemand in van de onderzoekers die geluk samen laat vallen met plezier, geluk. Er zijn drie niveaus van geluk. Het eerste niveau van geluk is de pleasant life. Hè. Het mag een beetje leuk zijn, maar we leven niet in de Efteling. Het leven is niet alle dagen feest. Hè. Het tweede niveau van geluk is die engaged life. We willen dingen doen. Waarom zitten we hier? Omdat we dingen willen doen. En het derde niveau van geluk is de meaningful life. We willen zinvolle dingen doen, betekenisvolle dingen. En dat zit allemaal in dat pakketje happiness. Maar dat is iets anders dan wat je in de winkelstraten ziet van happy, happy, happiness. We worden daarmee overspoeld met die woorden happiness.
Als ik het goed begrijp, dus je hebt gewoon een momentane nu gevoel van lekker, leuk noem jij dat?
Ja, dat mag het zijn. Ja.
Geëngageerd, dat is betrokkenheid op andere mensen en op de wereld.
Ja, men wil ons wijs maken.
En dan zinvol, en dat is, het is goed dat je er bent.
Ja, men maakt ons wijs dat wij gelukkig willen zijn in een hangmat in de Caraïben, maar dat willen we niet. We willen niet de hele week in een hangmat liggen. We willen dat een week doen, twee weken, maar niet ons hele leven. We willen zinvolle dingen doen. En dat is dat ene woord dat uit al die teksten naar voren komt. En ik kende dat woord niet. En dat komt uit de psychologie van... Het is het begrip generativiteit. We willen dingen doen die zinvol zijn voor de volgende generatie. Concerned and committed about the well-being of future generations. Hè. En daarin zit het werkelijke geluk. Hè. Ik heb 12 jaar geleden ook een World Book of Happiness gemaakt. En toen was het ongebruikelijk dat iemand zelfs maar over geluk sprak. Hè. Ik zat toen in De Wereld Draait Door. En die gekke presentator, die Matthijs van Nieuwkerken, die zegt... Nou, wat moeten we dan doen om gelukkig te zijn? Ik zeg, is 2 minuten een klep. En we hebben 2 minuten gezwegen in De Wereld Draait Door. We hebben 2 minuten... Dat televisieprogramma stilgelegd. Dat was hot news. Er is een talkshow waarin men gezwegen heeft. 2 minuten stilte. We hebben daar een speciale camera voor moeten plaatsen, omdat anders het beeld zou uitvallen.
Je lijkt mezelf ook niet iemand die het gemakkelijk heeft met stil zijn.
Met stil zijn? Ja. Jawel, dat kan ik best. Maar u daagt mij uit om in 60 minuten nu te vertellen wat we weten over geluk. Maar ik zit ook vaak gewoon in een klooster wat te kijken naar de wolken die voorbij drijven.
Oh, dus je hebt ook wel in die zin affiniteit met de religieuze contemplatie?
Niet met het religieuze, maar wel met het grotere.
Oh, ja.
Ik heb ook in dit boek aan de 5 grote religies gevraagd wat geluk is voor hen.
Ja.
Omdat we in het onderzoek wel iets zien, een verband tussen religiositeit en geluk. Maar het is niet een causaal verband. Hè. Het kan zijn dat mensen die religieus zijn, meer sociale connecties hebben, meer zorgen voor elkaar, waardoor ze ook wel een beetje gelukkiger zijn.
Ja.
Maar in wezen spreken die godsdiensten elkaar ook niet tegen. Die zeggen bijna allemaal hetzelfde. Namelijk, doe iets goeds voor een ander en bevrijd jou van het materiële. Dat is,
zou je ook niet zo ver gaan dat mensen die geen religieuze praxis hebben, dat die... En die op de een of andere manier het niet zo gemakkelijk vinden om leuke collega's te hebben, dat die wel echt wat missen aan geluksingrediënten?
Nee, men gaat op zoek naar op allerlei manieren. Hè. Religie heeft niet alleen met godsdiensten te maken. Je kan een besef hebben van een groter goed, van een
besef met de kosmos. Wat ik knap vond aan jouw ingreep, dat je eigenlijk al die mensen een soort concreet advies laat geven.
Ja.
Bijvoorbeeld, laat je emoties toe.
Ja.
Sommige mensen gaan zo ver dat ze geluk zelf tot een emotie reduceren, maar die discussie gaan we nu niet in.
Maar ik heb hem gevraagd om 6 adviezen te geven. De uitgever zei, vraag 3, dat is ook goed. Ja. Ik zeg, nee, vraag 6. Ja. Want dan komen ze out of the box. Die 3 eerste die zijn meestal voorspelbaar, maar die 3 volgende zijn out of the box.
Oh. Wat vond je zelf een heel inspirerend advies? Dat je dacht, ja, waarom ik het ook goed vind, is omdat het zet toch een beetje die negativiteit geeft een plek in het boek. Omdat kennelijk is het nodig om die adviezen te krijgen. Het is namelijk niet, als je het leest, is het niet zo vanzelfsprekend. Je krijgt heel erg het gevoel van, genereren van waarde voor toekomstige generaties. Ja, wie is daar tegen? Je kan een beetje de linksprogressieve afslag nemen en het helemaal over ecologie en de aarde gaan hebben. Je kan het ook breder interpreteren, zo van, je wil wel iets scheppen voor je kinderen, je wil een huis nalaten, je wil een bedrijf nalaten.
Nu, er is een fundamenteel verschil tussen het onderzoek dat ik 10 jaar geleden deed en nu. En ik had dat niet zien aankomen. Ik heb die 100 professoren gevraagd. Het zijn 100 andere professoren dan 10 jaar geleden. Maar ze zitten allemaal in de positieve psychologie. Ja. Er waren 20 jaar geleden was er niemand die dat bestudeerde. Nee, nu zitten we met 7000. Dus toen 7000. Als je die cv's leest van die mensen, dan val je achterover. Ja. Wat die mensen allemaal doen. Dat is indrukwekkend. En ik had iets niet zien aankomen.
Nou, in ieder geval cv schrijven. Het zijn wel cv-mensen. Dat is een apart type geluks. apart type geluksprofessor. Nee, dat viel mij ook op. Het is een staande praktijk van heel serieus wetenschapbedrijven.
Ja.
Daar kun je hele carrière aan besteden.
Ja, absoluut.
Ja, daar schrok ik zelfs van.
Ja. Dat is niet een als die gelukscijfers gepubliceerd worden, doet men daar ook altijd wat lagerig over. Maar dit zijn economen, hè? Statistici, de London School of Economics, Harvard, Oxford zitten daarin. Dat zijn echt geen bevlogen zielen die wat over steenkolen leren lopen of zoiets.
Daar ben ik ambivalent over. In de zin van, al die mensen die hiermee bezig zijn, wat is eigenlijk hier nou precies de toegevoegde waarde? Zeker als je jouw conclusies leest. Bijvoorbeeld, een van jouw conclusies vind ik toch, ik schrok ervan. Jij bent er heel optimistisch over en ik snap je optimisme, maar mijn pessimisme is van, in 10 jaar tijd is het hele debat gedraaid. Opeens zeg je aan het eind van het boek, je suggereerde net ook, het thema duurzaamheid en iets toevoegen aan de toekomst is helemaal het métier binnengekomen van de geluksonderzoeker. Dus de onderzoeker is opeens bezig met duurzaamheid.
Ja.
Ik vind dat een veeg teken, Leo.
Ja.
In 10 jaar tijd opeens alle ballen op duurzaamheid zetten. Dat betekent dat je onderhevig bent aan een hypecyclus eigenlijk.
Nee, dat is geen hypecyclus. Nee, dat is het inzicht dat groeit. Hè? Als je ziet, wij zijn erg gekomen van na de Tweede Wereldoorlog. Nee. Want er zijn 3 grote stappen, zou je kunnen zeggen. Nou, voor de Tweede Wereldoorlog sprak niemand eigenlijk over geluk. Hè. Die Tweede Wereldoorlog heeft wat veranderd. En we zijn gaan inzien dat geluk iets is dat je kan nastreven. Dat dat niet iets voor de hemel is, we kunnen dat beleven. Maar we zijn dat helemaal op een zijspoor gaan zetten en vertalen naar dingen. We hebben onze huizen volgestoken met dingen en we zijn er niet gelukkig van geworden. Dus dat materiële heeft ons niet gelukkig gemaakt. Dat was de eerste stap. De tweede stap, einde van de vorige eeuw zijn we gaan inzien dat geluk, dat niet iets individueel is, maar dat je daar een groep mensen voor nodig hebt, dat ook iets is van delen met anderen, dat je familie, je collega's, je vrienden.
Dus dat is die engagement?
Dat is de connection, de verbinding met mensen. Dat we inzien dat het niet gaat over dingen.
Dat is een mooi woord.
Maar over mensen. Hè? Ja. En toen ik 10 jaar geleden vroeg aan die professor, kan je het mij in één zin zeggen, dat was het meest gehoorde woord was other people. Het gaat over andere mensen, het gaat niet over mijn dingen. Mij. En het gaat niet over dingen, het gaat over anderen en het gaat over mensen. Dat was het inzicht dat we 20 jaar geleden gekregen hebben, dankzij de positieve psychologie. En nu, er is een woord dat niet voorkomt 10 jaar geleden in dat hele onderzoek. En nu, bijna in elk onderzoek. Sustainable happiness, duurzaam geluk. En dat is de volgende stap. Je ziet dat we komen van ik naar wij. En nu gaan we van wij naar ons. We kunnen niet gelukkig zijn in een wereld die niet gelukkig is.
Nee, ja.
We zien dus dat die vlinder in het regenwoud wel degelijk invloed heeft op ons geluk. Dat die oorlog in Afghanistan, die raakte ons niet, die was veel te ver weg. Maar die oorlog in Oekraïne of in Israël, die komt heel kort bij. Dat virus, dat is heel kort bijgekomen. Wat ervoor gezorgd heeft dat wij gaan inzien zijn dat alles met alles samenhangt. En dat die duurzaamheid een cruciaal onderdeel is van geluk.
Maar wat
er zijn
wat
heel veel
vind,
mensen die alleen maar in die ik-fase zijn blijven hangen. Hè?
Ja,
die nog altijd vinden dat ik het belangrijkste.
Leo, wat ik niet goed snap hier aan. Kijk, ik ben een alfa man. Dus ik denk, als jij zegt geluk, dan denk ik aan het eerste boek van Aristoteles, Ethica Nicomachea.
Ja,
het grote ethiekboek, boek alle tijden over ethiek eigenlijk. Hè.
Ja.
Je kan ook andere boeken benoemen. Van die
ja, maar hij deed helemaal geen onderzoek. Het is een ethicus, dus het was een filosoof.
Hij deed geen onderzoek.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, heeft hij ook geen statistiekjes zitten maken over mensen?
Nou,
hij is gaan nadenken over de menselijke geest.
En dat is
cruciaal.
Ik raad je aan om het maar eens te lezen, want hij doet niet een statistiek, maar hij heeft voortdurend ook de posities van anderen die hij meeneemt.
Ja.
En laten we ook het belang van statistiek niet overschatten. Niet onderschatten is een leuke uitvinding.
Ja,
maar je hebt ook wel andere manieren van de wereld begrijpen waar je geen statistiek voor nodig hebt. Anders zou je suggereren dat het 19e eeuw het begin van wetenschap is.
Er staat geen enkele statistiek in dit boek.
Maar wat me eraan opvalt is zo'n Aristoteles of John Stuart Mill, dus wel een 19e eeuw auteur, econoom en filosoof-ethicus, die hebben eigenlijk al die ingrediënten van geluk ook al benoemd. Hè?
Ja, absoluut.
Dat is dan zo gek aan deze tak van geluksonderzoek, dat jullie dan die dingen zoals Aristoteles zegt eigenlijk al, eudaimonia noemt hij het. Dus dat is geluk eigenlijk. Ja, wat is dat? Voor hem bijvoorbeeld, kinderen kunnen bijvoorbeeld niet gelukkig zijn. Die hebben nog niet zichzelf kunnen realiseren als mensen. Die overzien dingen nog niet. Die zijn nog te afhankelijk van zaken. Ja. Ook van hun eigen humeuren trouwens. Ja. Dus het is, zou je kunnen zeggen, nog niet duurzaam, nog niet bestendig geworden. Er zijn ook volwassen mensen die hebben hun leven nog niet weten te bestendigen, hun verantwoordelijkheid niet genomen, nog geen inkomen, nog geen wereld waar ze zich kunnen manifesteren. En dus daarom zegt Aristoteles bijvoorbeeld, duurzaam geluk, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Er zijn overigens allemaal biases in, hè? Want hij zegt ook, je moet man zijn, je moet in de politieke elite horen. Dus dat zijn allemaal biases. Maar er zitten ook aspecten in die nog steeds wel heel leerzaam zijn.
Absoluut, ja.
Absoluut. Dus dat is zo.
Ik werk heel veel met kinderen. Ik heb een boek gemaakt voor kinderen.
Ja, ik weet het.
Die boeken zijn ook in heel veel talen vertaald. En als je met kinderen spreekt, en ik spreek ook heel veel met leraren, die met die boeken werken in die school. Als je een uur met kinderen over geluk hebt, die halen binnen het uur, hebben die alle 10 pijlers van geluk eruit gehaald uit al het onderzoek. Als ik die workshops geef voor managers, hebben we 3 volle dagen nodig om dat te doen. Die kinderen weten dat gewoon. Ja, ja. Die weten gewoon dat je elkaar niet pijn doet, dat vriendschap belangrijk is. Dat weten die allemaal. Ja. Maar het gaat er niet om dat wij niet weten wat we doen. Wat we moeten doen. We doen niet wat we weten. Dat is het punt. We doen niet wat we weten dat Aristoteles wist dat ook. We weten dat, maar we doen dat niet. Er zijn in die hele samenleving waarop we zitten zoveel afleiders, zoveel dingen zoveel magneten die ons moreel kompas uit elkaar trekken. Mm. Ik sprak op het grootste congres onlangs, Life Satisfaction heet dat dan, 500 wetenschappers uit heel de wereld. En dat heet Life Satisfaction. En ik kwam tot inzicht, we zijn hier een week bezig met allemaal onderzoekers, academici uit heel de wereld over life satisfaction. En die hele wereld om ons heen is met het tegenovergestelde bezig, met dissatisfaction. Ze willen ons onvrede aanpraten. Die hele business, die hele reclame, mode, dat zit allemaal over onvrede. Als ik tevreden ben met mijn gsm, dan koop ik geen nieuwe gsm. Als ik tevreden ben met mijn schoenen, dan koop ik geen 34 paar schoenen. Dus we moeten ons eerst onvrede aanpraten. Vanuit onvrede kunnen we mensen verleiden. Maar mensen die tevreden zijn, kan je niet verleiden. Nou, dus we moeten ons eerst ontevreden maken.
Maar Leo, de ene behoefte creëert de andere en als je eenmaal een mooi paar schoenen hebt, wil je al snel nieuwe. Dat is duidelijk. Dat is een mooi
maar daar worden we niet gelukkig van.
Maar hoe kijk jij dan naar je hebt natuurlijk ook een soort van shoptherapie, wat ook wel degelijk, je kunt ook zeggen van het vervrijen van je leven of zo kan op een bepaald basaal niveau wel enig geluk brengen. Maar
daar zit een grens op. Dat shoppen, ik word gelukkig van shoppen. Nee, dat denk ik niet. Dat is een heel tijdelijk gevoel, een onvulbaar gat.
Kijk, als ik bijvoorbeeld spullen ga kopen om te klimmen.
Ja, ja.
Hè? Dus op een klimmuur.
Ja, ja.
Heb je bepaald materiaal.
Ja, maar is prima.
Dan verdiep je in. En dan hangt shoppen met
dat is iets heel anders.
Nee, dat is
heel
ook shoppen. Dan wat voor mij is dat ook shoppen. Dan hangt shoppen toch samen met
met een doel.
Ja, en los van het doel met iets wat zelf creatief is. En sportief vooral dan in dit geval. Misschien ook creatief als je zelf nieuwe routes uit gaat zetten. Er zijn
sportmensen die 124 paar schoenen op hun
rekening. Ja, er zijn ook heel veel moeders en vaders die gewoon een kookboek raadplegen en denken van, hoe kan ik lekker eten maken?
Ja,
dus shoppen kan wel degelijk geïntegreerd worden in een creatief leven. Ja, en daar moet je het voor uitkijken dat je dat niet te veel shoppers gaat afzeiken. Want ik denk dat heel veel mensen donders goed weten hoe je leven vervrijdt. En dat heeft ook gewoon te maken met dingen kopen.
Ja, en dan mag je dat best tevreden zijn dat je in een land leeft waarin je dat kan doen.
Ja,
Nederland zit in die top 10 van de gelukkige landen. Ja.
Daarover en die kinderen wil ik een vraag stellen. Want stel nou dat je die gelukscijfers helemaal plat slaat, dan valt op dat wij best wel gelukkige kinderen hebben.
De gelukkigste kinderen van heel de wereld zijn de Nederlandse kinderen. Ja.
En de eerste vraag is waarom? Waarom denk jij dat zo is? En de tweede vraag is, waarom is het dan zo toch dat het contrast groot is? Dat als mensen ouder worden in Nederland, en kom niet met een verhaal over dat we alleen maar met shoppen en magneten bezig zijn, dat vind ik te makkelijk.
Ja, doe maar. Ja.
Dus waarom is het eigenlijk zo? Kinderen zijn heel gelukkig, maar op een of andere manier verdampt het. Want als mensen eenmaal 18 zijn, laat staan 40 of 50. Dan moeten we elkaar nog een beetje bijvertellen en adviezen schrijven hoe je gelukkig kan worden. Want op de een of andere manier zijn we het verloren. Dus waar gaat het verloren?
Luister naar de kinderen en je weet het eigenlijk. Hè? Dat is zo heerlijk om met die kinderen te werken. Omdat ze weten het wel. Nederlandse kinderen zijn heel gelukkig en ik denk dat het heel veel te maken heeft met de fiets. Ik heb een paar keer met jullie koning gesproken daarover. Omdat koninkrijken doen het trouwens ook heel goed in geluksonderzoek. Ze zijn onevenredig vertegenwoordigd in de top 20 van gelukkige landen. Het koninkrijken, om een of andere reden. Maar de kinderen zijn het gelukkigste in Nederland. En dat heeft veel met de fiets te maken. Want de drie pijlers van geluk, van zelfsturend vermogen eigenlijk. Dat is het stuur van je leven in de hand nemen. Geloof in je competentie en je verbinden met andere mensen. Nu, zelfsturend vermogen, ik vind een fiets een heel goed voorbeeld om dat uit te leggen. Je neemt het stuur van je leven in de hand. Er is niemand die leert fietsen op een tandem. Je doet dat zelf, hier. Je mag dat doen, hè, als werknemer, als leerling. Neem het stuur van je leven in de hand. Twee, ik geloof in jou. Je hebt een competentie, er is een kracht in jou. Niemand leert fietsen door te roepen, pas op, je gaat vallen. We zeggen, nee, je kan dat. Hè?
Ja.
En de derde, jullie fietsen heel veel samen. Hè? In België, Sint-Sutroux, fietst geen kind nog buiten. Het is allemaal met ouders erbij. Terwijl ik hier op straat allemaal kinderen in groepjes zie fietsen en in verbonden zijn in die fietsen. Actieradius van Nederlandse kinderen is aanzienlijk groter dan de actieradius van Belgische kinderen, om er iets te zeggen. Met de fiets. Dus die fiets zegt iets van zelfsturend vermogen, self-determination. En dat maakt mensen wel degelijk gelukkig. En dan leren we nu in alles wat met werkgeluk te maken heeft, hè, want er zijn de meest geliefde opleidingen in Nederland, is nu Chief Happiness Officer, hè, staat in de top 10 van de beroep van de toekomst, hè, is een zelfsturend vermogen leren. Je gelooft en je geeft werknemers autonomie, je gelooft ze in een competentie, je versterkt ze in een competentie en je verbindt ze met elkaar. Hè. Die pijlers van zelfsturend vermogen zijn dingen die we eigenlijk kinderen leren. En die we in de loop van de tijd afleren door allerlei dingen die groter zijn dan onszelf. De mechanismen die ons sturen, die onze samenleving in een bepaalde richting
leiden. Wat een prachtig antwoord, Leo. Dit is echt een prachtig antwoord, dat wil ik even zeggen hoor.
Ja, dank u. Maar jullie
zien hier een enorme betekenis eigenlijk van jou.
Jullie
dat zelf niet door.
Jullie geloven dat als ik in Nederland ben hè, en ik zeg jullie zijn een gelukkig land, dan is dat gemor in de zaal. Altijd gemor.
Maar dat zijn die ouderen.
Dat doet die kinderen niet. Die kinderen die zijn al aan het lachen voor ze binnenkomen. Maar gelukkig. Nou, we zijn toch dat land van die chagrijnige mopperaars. Lep, lep, lep. Dan denk ik, dat klopt helemaal niet.
Maar wacht even hoor. Er zit toch ruis op hier. Want als ik in Italië kom, dan zie ik toch een soort levensvreugde. Ja? En ze hebben daar meer moeite om het onderwijsbestel in de lucht te houden. Maar als ik daar in een dorpje kom, er is geen grootschaligheid. Je hebt niet overal dezelfde supermarkt. Zelfs bij de benzinepomp is de espresso lekker. Eerlijk gezegd vind ik hun stijlgevoel in Italië gewoon, het is onvergelijkbaar veel beter dan waar ook.
Ja, maar er zijn ook mensen die in arme landen in Afrika trekken en zeggen, ja, die kindjes zijn daar toch gelukkig, want ze lachen de hele tijd.
Ja.
Let daar goed mee op. Hè.
Nee, dat zei ik niet lachen. Ik zei een levensstijl.
Ja,
ik snap ook wel dat de verwijzing naar gelukkige mensen in Zimbabwe wordt een beetje ingewikkeld in vergelijking met Leiden. Maar
Italië doet het op een aantal parameters goed. Maar weet je welke landen dat gelukkigste landen ter wereld zijn? Men maakt ons wijs dat dat gaat over palmbomen, witte stranden en dat soort dingen. De gelukkigste landen in de wereld zijn Finland, Denemarken, IJsland, Nederland. Ik weet niet of u weet hoeveel palmbomen er in Denemarken staan. Maar niet veel, hè? Dat zijn er niet veel. Het gaat daar niet over. Het gaat over vertrouwen in elkaar en in de instellingen. Dat is een van de cruciale dingen waardoor Nederland in die top 5 van die gelukkige landen staat. Vertrouwen in elkaar en de instellingen. Ja. En u weet als geen ander dat er mensen zijn die bezig zijn met vertrouwen weg te spelen, met ons te polariseren, met wantrouwen te zaaien. Als u daaraan meedoet, dan tuimelt u uit die top 20 van die gelukkige landen. Dat kan ik u hier en nu garanderen. Hè?
Ja, maar je hebt ook. Dit moet ik even tegenspreken. Kijk, in de eerste plaats, je kunt ook decadent worden.
Ja? Je kan wat?
Decadent worden.
Ja,
dus je kunt gelukkig zijn en niet meer doorhebben. Kijk, ik weet niet of je de onderwijskwaliteitscijfers in Nederland volgt, maar er is ook een meetinstrument van PISA onder andere. Dat laat zien van hoe dramatisch ons onderwijs ervoor staat. Ja, ik werk zelf op een hoger beroepsonderwijsinstelling, op een academische instelling. Ik zie daar ook problemen met kwaliteit.
Absoluut.
Ondertussen is altijd wel iemand die met je wil praten als je stress hebt. Inderdaad, jij noemt het de Chief Happiness Officer, maar er is veel therapeutische aandacht, laat ik het maar zo zeggen. Er zijn allemaal excuses, mensen hebben allemaal hokjes waar ze in kunnen. Maar op zich, de basale kwaliteit leveren, vinden veel studenten, leerlingen, jongeren echt veel moeilijker. Dat ligt ook aan leraren die allemaal maar hun eigen autonomie volgen in plaats van ze gewoon in te zetten voor de hoge kwaliteit enzovoort. Ik zie ook echt wel problemen. Hè? Ik zie ook echt wel problemen. Als iedereen dan ondertussen zegt van, nou, ik voel me zo gelukkig, denk ik, ja, hoor eens even. Dit is een mismatch.
Ja.
Dit is een mismatch. Ja. Ik ben zo druk, ik ben zo gelukkig en wil ondertussen niet presteren. Dus ik toch even opnemen voor die manager. Ja. Of voor iemand die gewoon kritisch denkt.
Doen.
En ik denk dat dat op veel plekken
doen.
Gaat. Hè? Dus het NPO is van de week in het nieuws. Het is toch heel goed dat we een publiek bestel hebben van media. Nou, daar weet je in België alles van. Want jullie hebben ook die krachten. Hè, met Christian van Tilo en ten opzichte van de publieke bestel. En je ziet ook, het commerciële bestel kan niet alles van het publieke bestel overnemen. Je ziet ook dat het publieke bestel een zekere zelftevredenheid heeft, in zichzelf draait. En eigenlijk ook decadentieverschijnselen vertoont.
Ja.
Hoge salarissen, een bepaald soort creativiteit enzovoort. En je kritiek op dat onderwijs, kritiek op die media, en dat zijn even twee voorbeelden waar ik het hierbij laat, is volgens mij toch, ja, je kan zeggen van de kritiek vliegt uit de bocht. Maar je kan toch niet zeggen dat die kritiek helemaal onterecht is.
Nee, absoluut.
En daarom, en dat wij hier bij de Nieuwe Wereld soms ook wat vertrouwen ondermijnen. Nee, is ook echt.
Dat
wij denken van jongens, dit is een soort goudgerand mediabestel. Onderwijssysteem waarin iedereen zichzelf consulteert en zegt van, dan komt er ook een commissie die zegt, nou, op deze universiteit gaat het allemaal goed. Hè? Het was weer heel zwaar, deze accreditatie, maar het is weer gelukt. Terwijl als je van een afstandje kijkt, denk je, joh, hoe kan het dat hier zoveel mensen psychologie studeren en nog niet eens een masterscriptie kunnen afleveren? Dat klopt toch niet?
Nee.
Dus ja. Ik vind dat, ik ben het er niet mee, maar ik hou nu even mijn mond, ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Soms denk ik dat het ook onderdeel is van een institutionele ontwikkeling, van cultuur en ook van een gemeenschappelijk besef van geluk, dat je echt wel mag aanvallen en moet polariseren en moet zeggen, jongens, dit klopt niet.
Dat moet je doen, maar polarisatie kan geen doel zijn, dat is een middel. En het vertrouwen ondermijnen kan niet het doel zijn. Dat is een middel.
Maar
er zijn ook, en u kent veel mensen die dat als doel hebben. Hè? Het vertrouwen wegcijferen. De mensen tegen elkaar opzetten als doel. De onvrede institutionaliseren. Er zijn partijen die opkomen en zeggen, ik ben er voor de ontevredenen. Wel, die houden de mensen ontevreden, want anders doen ze hun eigen kiespubliek weg. Dus er zit zoiets van onvrede aanwakkeren. Kan best een basis vormen voor en daardoor kan ik mijn ding doen.
Nou ja.
We gaan naar een nieuwe balans. Naar een nieuwe balans. Hè, waarin we zeggen, die tijden waaruit we komen, waar dat extreme ik-denken, dat extreme façade-denken, dat extreme Facebook doe, zie mij. Dat heeft ertoe geleid dat 33% van de mensen in Nederland zich niet goed in zijn vel voelt. Niet alleen in Nederland, wereldwijd. Zich niet goed in zijn vel. Dan gaat het niet even over een dipje, maar over dagelijkse gevoelens van angst, woede, stress. 33% van de mensen. Dan kan je toch niet zeggen dat we in een welvarend land als Nederland, hè, zo rijk, trouwens met ook heel weinig, hoe noemen we dat, de happiness gap is heel laag in Nederland. Hè? Het verschil tussen de hele ongelukkige en de hele ongelukkige is niet zo groot.
Nee, oh, het is zo.
Dat is zo. Wereldwijd hebben we iets gezien met die happiness gap. Hè? Want die gemiddelde cijfers zeggen iets, maar natuurlijk zijn dat maar gemiddelde. En wat we nu hebben gezien is dat die gelukskloof in heel de wereld enorm is toegenomen. Mensen die zichzelf een 10 geven op geluk. En die parameters van geluk gaan echt niet alleen over happy, hè? Dat gaat ook over gezondheid, inkomen, de balans in mijn leven, kinderen naar school kunnen sturen, dat soort dingen. Mensen die zich 10 op 10 geven op geluk, dat cijfer is in de jongste 10, 12 jaar verdubbeld. Van 3,4 naar 7,2. Wereldwijd is het cijfer van degene die zichzelf 0 op 10 geven, vervijfvoudigd. Dat gaat van 3,4 op naar 7,2. Dat betekent dat er aan die uitersten iets aan het gebeuren is. Mensen die gelukkig zijn, worden een beetje gelukkiger. Maar degene die zich echt ongelukkig noemen, en daar ook vaak redenen voor hebben, dat is vervijfvoudigd. Daar zit iets aan de samenleving. Dat heeft niks met inkomen te maken, hè? Want er zijn heel rijke mensen die heel ongelukkig zijn en heel arme mensen die best gelukkig zijn. Dus het heeft echt te maken met een fundamenteel gevoel van, ik voel me echt niet goed in deze samenleving.
Ja, ja.
Dat cijfer is vervijfvoudigd.
Ja, maar dit haakt dus op elkaar in. Hè? Want
en in Nederland is die happiness gap heel laag.
Dus jij schetst eigenlijk van het verschil tussen geluk en ongeluk in Nederland en in Nederland-achtige landen is helemaal niet zo groot. Terwijl wereldwijd worden de ongelukkigen ongelukkiger snel en de gelukkigen die krijgen er ook wat bij.
Ja.
Maar die problemen die ik zo even schetste in onze instituties, die maken natuurlijk niet dat wij een soort van relativerend kunnen reageren. Bij geluk hoort ook een soort strengheid. Dus ook al is het ongelukcijfer hier volgens dit type onderzoek laag, ik ben toch geneigd dat ongeluk wat beter te mobiliseren om het probleem in de instituties te adresseren. En misschien ook omdat dit maar een informatiebron is over hoe het met ons gaat. Kijk, want dat, als ik
die,
eerlijk
die
ben,
geluksonderzoeken als ik eerlijk ben, onderzoeken inkomen, gezondheid, participatiegraad, de mate van corruptie, dat speelt allemaal mee, veiligheid van mensen. Ik was uitgenodigd om te gaan spreken op Defensie, bij de top van de Nederlandse Defensie, bij de NATO-generaals. Want de slogan van het leger in Nederland wist ik niet, van Defensie, is: Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Nou, dat vind ik interessant. Want wat is ons dierbaar? Dat is het geluk van Nederland. Maar hoe definiëren we dat geluk van Nederland?
Ook, ja.
Ik was uitgenodigd bij de commissaris van de coördinator van terrorisme en coördinator van terrorisme en veiligheid. Ook heel veel managers, ambtenaren, die ook het geluk van Nederland beschermen. Hè. Dat mag een missie zijn, hè, om dat te doen. Hm. En dan is het niet dat soort geluk van happy happy, maar dat geluk dat gefundeerd is op betrouwbare instellingen, op gelijkheid, op kansen die je mensen geeft. Weet je dat er maar 1 op 8 landen zijn, 1 op 8 inwoners in de wereld leeft maar in een democratie. Hè. Wij vinden dat allemaal vanzelfsprekend, dat we hier mogen zeggen wat we doen, dat we naar school mogen gaan. Een van de belangrijkste mensen die ik ben tegengekomen de voorbije 10 jaar. Ik heb Kofi Annan ontmoet, ik heb met heel veel wereldleiders gesproken. Maar de belangrijkste mensen die ik ben tegengekomen is een asielzoeker in mijn eigen dorp. Iemand uit Afghanistan. Het ongelukkigste land in de wereld. Hè. Die staat plots in mijn straat, omdat er een asielcentrum komt. En 500 vluchtelingen wonen in onze straat in
containers. Je hebt hier ook een boekje over geschreven. Hè?
Daar heb ik een boek over geschreven, over zijn leven.
Heb je het meegenomen?
Ja, hij gaat ook mee als ik lezingen geef. We hebben deze week gesproken voor 140 leraren in Raalte. En hij heeft daar een staande ovatie gekregen. Hè? Hij komt uit het ongelukkigste land van de wereld. En ik zit in een van de gelukkigste landen. En op straat komen we elkaar tegen. Ik zeg, waar kom jij vandaan? Afghanistan. Die zit aan de bottom line. Hè? Het ongelukkigste land van de wereld. Hell on earth. Hè? En ik leer van die man zoveel meer dan vanuit al die wetenschappers. Wat zijn echte prioriteiten in onderwijs? Hè? In onderwijs, in samenleving en zo. Nou. Hij komt uit een land waarin meisjes niet eens naar school mogen
maar
gaan.
Maar voordat je dit even zegt, 1 ding. In de Nederlandse democratie, Leo, gaat veel meer fout dan je suggereert. Dit soort onderzoekjes gaan uit van een soort van etiket, Nederland is een liberale democratie. Er is echt, ook door politicologen die gewoon aan de universiteiten werken, echt al lang blootgelegd wat voor netwerken er zijn. Ja. Hoe weinig democratie in Nederland betekent. 1 keer in de 4 jaar stemmen, dat is wat wij onder democratie verstaan. Er is echt een hele zware kritiek mogelijk op democratie.
Dat is geen goede zaak.
De manier waarop nu ook weer gereageerd wordt op de macht van de anti-establishment partijen sinds november. Het wordt gewoon genegeerd. Je probeert er omheen te komen. Het is echt veel problematischer dan mensen denken. Ja. Het onderwijs. Jij zegt, je mag blij zijn dat je in het onderwijs gaat. Ik noemde net die onderzoeken. Het ging in het Nederlandse onderwijs op alle fronten eigenlijk beter. Ondanks allemaal onderwijsvernieuwingen, ondanks allemaal management ingrepen. Dus dat even de reality check. Neem die even mee voordat je de vergelijking met Afghanistan gaat maken. Want natuurlijk leert iemand uit Afghanistan jou allemaal elementaire dingen. Bijvoorbeeld dat meisjes op de school mogen. Ja.
Nee, maar dat is niet zo'n dom inzicht. Hoor.
Het is niet zo'n dom inzicht. Het is een inzicht wat wij in de 16e eeuw schilderde Rembrandt, 17e eeuw schilderde Rembrandt af, vrouwen die boeken lazen. Dat is onze gift aan de wereldgeschiedenis. Bij ons is het
en die moeten we goed koesteren.
Precies.
Die moeten we goed koesteren.
Precies.
Dan moeten we omarmen. Dat we die niet verliezen onderweg.
Ik hoop dat ook de moslimkijkers dat horen.
Absoluut. Heel goed. Heel goed. Ja. Heel goed. Als we kijken naar Finland bijvoorbeeld. Waarom is Finland al 7 jaar lang top van de gelukkigste landen. Ja. 100 jaar geleden in Finland was hell on earth. De Russen waren aan de macht. Kindersterfte massaal. De gemiddelde levensduur in Finland was 100 jaar geleden amper 20 jaar. Ja. Ongelooflijk slecht land. Niemand wilde daar wonen. Iedereen wilde weg. Ja. En nu staan ze al 7 jaar aan de top. Weet je wat daar gebeurd is? 1 ding. En datzelfde wat in Mauritius gebeurt. Dat is een van de onderzoekers in de World Book of Happiness die dat
uitlegt.
Die dat gaan uitvlooien is. Die zegt, Mauritius, ook zo'n land waar hell on earth, kolonialisme, slavenarbeid, ellende, noem maar op. En op 50 jaar tijd zijn die naar de top van de regio.
Ja, maar Leo, wij zijn 150 jaar geleden was het hier ook van heel veel mensen hel.
Ja,
voor de duidelijkheid.
En weet je wat het verschil gemaakt heeft? Zowel in Finland als Mauritius, 1 ding.
Nou.
Alle meisjes naar school. Alle meisjes naar school.
Ja, leuk om te horen.
Maar vrouwen aan de macht zorgen voor zorgzaamheid. Ja. Voor mannen aan de macht zorgen voor macht. Vrouwen aan de macht zorgen voor. Men heeft in Finland 100 jaar geleden.
Nodig.
100 jaar geleden heeft Finland beslist dat we het basisonderwijs, de inspanningen gaan vertienvoudigen.
Ja.
Op 10 jaar tijd ging iedereen naar school. Ja. Ja. In Mauritius hetzelfde. Iedereen naar school.
Dus als je dit
dat
hoort,
is de motor. Dat is de motor van onze samenleving.
Ze hebben het helemaal verprutst in Finland. Dat was 15 jaar geleden nog een voorbeeld in onderwijs. Dat is helemaal niet meer zo.
Ook
kwaliteit daalt enorm door allemaal vernieuwers die allemaal praten over autonomie in plaats van vakinhoud. Kun je aparte uitzendingen over kijken?
Ja, bijvoorbeeld
met Maarten Huigen.
Dat zouden we moeten doen. Ik heb ook 20 jaar op het ministerie van Onderwijs gewerkt in Brussel. Ik ken die situatie, ik ben ook in Finland geweest. Ja. En we zouden daar een aparte uitzending aan kunnen. Maar de basis gaat hier wel over dat mensen, om gelukkig te zijn, om te kunnen floreren in een samenleving, onderwijs nodig hebben.
Ja.
Goed onderwijs, kwalitatief
onderwijs.
En daar kunnen we dan een discussie over hebben wat dat dan is.
Nou, ik denk dat het geen discussie, maar we kunnen in de kern blijven benoemen. Goed onderwijs heeft ook te maken met ongeluk aan kunnen trainen. Dus sommen moeten maken.
Ja. Fouten leren maken en leren uit je fouten.
Een leraar die gewoon aangehoord moet worden, dat je niet op je telefoon mag kijken enzovoort.
Ja, zeker.
Dus er zit een heel component van discipline
absoluut.
Die eigenlijk heel moeilijk kan vangen in plezante ervaring, in geëngageerd zijn, nog
maar,
in zin. Het
gaat,
is eigenlijk allemaal gewoon uitzitten.
Het gaat over graag leven. Mensen die graag leren zijn gelukkige mensen.
Ja.
Maar we kunnen maar graag leren als we ook graag leven. Hè. Al die jonge mensen die eraan denken om het scheermesjes in hun armen te zien, dat zijn geen mensen die morgen de oefening op pagina 12 of 13 gaan maken.
Maar
we hoeven dus in te zetten zowel op het graag leren als op het graag leven. Die hangen samen.
En passant maak je nou twee keer een opmerking en dat doet me denken aan het onderzoek van Jonathan Haidt. Die heeft nu ook een nieuw boek over angst geschreven. En hij zegt eigenlijk, deze observatie maakt hij ook, van hoe kan het zo zijn dat vooral jonge meiden zo aan het snijden en zoveel fantasie hebben over het stoppen met leven? Vooral jonge meiden. En hoe kan het zo zijn dat we over het algemeen zo'n ongeluksgevoel hebben gekregen? Zeg maar, vooral niet per se kinderen, maar een beetje tussen kind en adolescent in. Dus pubers, nou ja, noem het jongeren. Hè? Jongeren.
Ja.
En hij zegt, de mobiele telefoon. Ja. En de medialisering van onze subcultuur. Dat suggereerde jij net eerder in het gesprek ook, hè?
Ja,
dat een enorm negatief.
Je moet daar natuurlijk mee oppassen. Maar in het algemeen zien we de gelukscijfers ook. We zien daar die knik is gekomen naar negatieve gevoelens. Niet door COVID en de oorlog. Maar tussen 2015, 2016, 2017. Met de opkomst van sociale media. Zijn die negatieve emoties bij jongeren enorm gestegen. De hopbarometer in Genève onderzoekt iets heel interessants. Die kijken waar zit hoop bij jonge mensen. Want in wezen is hoopvol gedrag iets dat toekomstgericht is, dat ons gelukkig maakt, hè, zonder daar naïef over te zijn. Maar de hoop is niet weggenomen door de oorlog of door COVID. Men heeft iets anders gezien bij die jonge mensen. Die jonge mensen zijn niet bang van de toekomst. Ze zijn gefrustreerd over het feit dat al die middelen die wij hebben om ons in te zetten voor een betere wereld, dat we die niet gebruiken. Dus het zit niet bij de angst, het zit bij de frustratie. Wij weten eigenlijk hoe we dat klimaatprobleem kunnen oplossen. We weten hoe we met z'n allen een beetje gelukkiger en gezonder kunnen. En we doen dat niet. En dat zit bij heel veel jonge mensen fout. De meeste jonge mensen zijn niet boos of woedend. Zijn gewoon gefrustreerd over het feit dat al die kennis, wetenschap en inzicht dat we hebben, dat we wel allemaal langer gaan leven, maar dat we blijkbaar niet gelukkiger gaan leven.
Nou ja. En wat vind jij van het passieve van jongeren ook op dit gebied? Want ik heb toch wel het idee dat ook wat jij nu zegt, ik hoor het wel vaker ook in de collegezaal. Want ik denk van jongens, je kan ook zelf de schouders eronder zetten. Hè? Want zoveel middelen ter beschikking. Ja, toch ook voor jongeren? Wat is het voor iets?
Ja.
Je kan toch zelf beter je best doen? Je kan toch zelf een moestuin nemen? Je kan toch zelf iedereen wel actie voeren en anderen in beweging brengen?
Dat is het verschil.
Is dat in dat geluksconcept van jou zit ook die zelfredzaamheid? Want dat is het mooie in die boomergeneratie en hun ouders vooral, die na de Tweede Wereldoorlog het land opbouwen.
Ja.
En in België kennelijk ook, in Nederland, een ik-gericht geluk gaan ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar consumeren. Nee. Dat is ook dat zelf bouwen.
Ja,
je woning bouwen.
Dat is het verschil tussen hoop en optimisme. Kent u dat verschil?
Nee.
Het verschil tussen hoop en optimisme. Hoop is optimisme met opgestroopte mouwen. Hoop is optimisme met sleeves rolled up. Je doet daar iets voor. Anders is het een wens. Je kan in een droomwereld leven of in een wens, maar dat is niet het ding. Ik wil ook wel 10 kilo afvallen, maar als ik daar niks voor doe, dan gaat er niks gebeuren. Hè. Dat kan ik me inbeelden. En dat is met geluk hetzelfde. Het is een vaardigheid die we kunnen leren. Het merkwaardige is dat we ook hoopvol gedrag kunnen leren aan mensen. We hebben daar sessies voor, dat we met kinderen, jonge mensen, in 9 sessies leren inzien dat hoopvol gedrag is Hoop is eigenlijk de motor van ons handelen. Het is de zuurstof waardoor we dingen blijven doen. Het ergste wat ons kan overkomen is een wereld zonder hoop. Hè. Dat wist Dante al. Hè. Dante zei van, boven de helft van Dante staat niet, jij die hier binnenkomt gaat allemaal miserie krijgen. Thou who enter this place, abandon all hope. Hè. De hel is het moment waarop je dat hoop verliest. Mm. En wij kunnen hoop binnenbrengen bij mensen. Dat is niet zo moeilijk. Je kan ook wantrouwen enzovoort binnenbrengen, maar je kan ook hoop binnenbrengen. En dat heeft niks met naïviteit te maken. Mm. Dat heeft niks met onnozeliteit te maken. Heeft te maken met een motor van denken, ja. Dat je zegt, als ik die hoop wegneem bij mensen, dan kan er niks meer gebeuren. Jullie hebben dat spreekwoord van hoop doet leven, maar ja. Daar zit een waarheid in. Hè? Ja. Als je niet die hoop ontwikkelt, maar hoop heeft die drie pijlers van hoop. Ik heb ook een World Book of Hope geschreven. 100.000 woorden, maar ik kan ze samenvatten in drie woorden. De essentie van hoop, ik heb ook een World Book of Love geschreven, maar ik heb niet een World Book of van geloof geschreven. Daar krijg ik ook kritiek op, dat ik de drie pijlers van geloof, hoop en liefde vervangen heb door geluk, hoop en liefde. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als de drie pijlers van hoop zijn doelen stellen in je leven. Hè? Grote doelen kunnen opdelen in kleine doelen. Huh? Wegen vinden om die doelen te bereiken. Hè? Pathway thinking. Er zijn veel meer wegen dan op het eerste zicht lijkt. En eigenaarschap opnemen voor jouw leven. Hè? In plaats van dat slachtofferschap van, waarom moet mij dat hier weer overkomen? Waarom heb ik toch al die pech van de wereld? Die drie pijlers samengevat. Hè? Doelen stellen. Hè? Goal setting. Pathway thinking, altijd nieuwe wegen vinden om die doelen te bereiken en eigenaarschap. Dat is waarom ik van die Afghaanse jongen zoveel leer. Die vluchtelingen die zijn niet gedreven door wanhoop, die zijn gedreven door hoop. Ze stellen zichzelf doelen, vinden altijd wegen om die doelen te bereiken en blijven eigenaar van hun leven.
Ik vind het sowieso fascinerend hoe jij dus die concreetheid weet te combineren met eigenlijk hele abstracte, toch vaak halfwijsgerige en religieuze ideeën. In die zin vind ik dat je religie ook in dit boek best wel veel recht doet. Dus
op die congressen word ik altijd aangekondigd als de bridge builder. We have the knowledge and you're the bridge builder. Je bent er goed in om dat te vertalen in gedrag. Ja,
maar nog even,
want als we reflectie niet omzetten in actie, ik kan even goed op een berg gaan zitten in Tibet en daar gelukkig. Ik ben gedreven door, hoe kunnen we die reflectie, datgene wat we weten, inzetten in actie? Hoe kunnen we dat in ons leven
toepassen? Hoe komt het dat mensen het zo moeilijk vinden om bijvoorbeeld dat doelen stellen? Waar heeft dat mee te maken? Nee, maar het is een heel elementair iets. Hè? Dus als je, ik denk dat ook als je op YouTube rondsurft, dat eigenlijk mensen, zeker in Nederland, eerder geneigd zijn om te denken dat ze de toekomst moeten manifesteren, om maar even op zijn spiritueel te zeggen, dan dat ze geneigd zijn te denken van, ik moet met mijn handen wapperen. Ik denk dat. Er is heel veel beeldvorming, er is heel veel praten over, maar het is nog heel ingewikkeld. Waar zijn we dat verloren? Of hebben we dat nooit gehad? Of waar zit hem dat in?
Ik mocht Kofi Annan ontmoeten en hij zei mij, ik vroeg hem welk soort jongetje was jij toen je 10 jaar oud was? En hij zei, denk je nu werkelijk dat ik daar in dat klein dorp in Ghana dacht dat ik de Nobelprijs voor de Vrede ging winnen? I always watched the stars and I knew there is something bigger in life than my small village. If you travel the world, he said, please do not ask people what are their talents. Do not ask people what are their shortcomings. Ask what are their dreams and dream big. Ik zeg, ja, maar dat is gemakkelijk gezegd. Hoe maak je van een droom een doel? Dat is eenvoudig, zegt hij. Daar moet je gewoon een werkwoord aan toevoegen. Een droom waar je een werkwoord aan toevoegt, wordt een doel. Nou, dat vind ik een mooie. Daar kan ik iets mee. Dan blijf ik niet zitten in dat eilerige wereldje. En dat is de kritiek op geluk, hè, dat zo'n zweverig ding is. Dat is helemaal niet zweverig. Dat is de essentie van waar het over gaat. Mensen willen gelukkig zijn in de wereld. Ja. Ook al hebben ze daar vaak niet de woorden voor, maar we willen dat wel. En we willen dat vooral ook delen met anderen.
We willen dat delen
met onze samenleving en met de volgende generatie.
Ik snap wel waarom jij ook gewoon veel boeken kunt schrijven. Je bent ongeblokkeerd in dat soort dingen, of niet?
Wat wil zeggen ongeblokkeerd?
Geen moeite met, als je bedenkt, ik wil zo'n boek over schrijven, dan doe je dat gewoon.
Ja, dan vragen mensen, laatst vroeg iemand mij nog, waarom heb je zo'n boek geschreven? Ik zeg, because I'm driven by the overwhelming belief that I have something valuable to tell. En dat is wat ik denk, dat elke mens zou moeten doen. En daar zitten 5 elementen in. I'm driven, ik heb een passie, en jij hebt dat ook, anders zit je hier niet om al die vragen te stellen. I'm driven by an overwhelming belief. Dat is niet iets van, ik heb ook nog wel iets leuks te vertellen. An overwhelming belief that I have something valuable to tell.
En wat is jouw overweldigende geloof?
Dat overweldigende geloof is dat wij een verhaal delen. En daarom is het ook niet to tell, dat staat niet to say, maar to tell. I'm a storyteller. En wat ons verbindt is het verhaal dat wij hebben.
Maar wat is het verhaal, Leo?
Dat verhaal is een verhaal van
We zijn er gelukkiger dan we denken.
Nee, wie ben ik? Wie ben ik? En wie ben jij? En hoe kunnen wij elkaar ontmoeten in de ogen van de ander? Hè? Ik ben niks op mezelf. Als ik hier alleen wat zit te tateren, is er niks. Ik groei maar dankzij jou. Dankzij de vragen die jij
Dus je bent gedreven om je verhaal te vertellen, ja?
Om dat verhaal te delen met anderen en om mensen te inspireren om hun leven in de handen te nemen.
Dat zijn de 5 punten.
Dat zijn dingen die mij drijven. Ik zeg niet dat andere mensen dat ook moeten doen, maar het is toevallig wat mij drijft. Ja. Wat ik geleerd heb als jongetje toen ik 5 jaar was. Ja. Van mijn ouders.
Wat heeft die Afghaan jou dan al verteld wat je vergeten was?
Ik ging met hem mee naar de Efteling. Ik had hem meegenomen naar de Efteling, omdat ik daar een lezing mocht gaan geven. En nadien zaten we in de Efteling. En al die attracties. En dan moet je met een Afghaanse vluchteling eens in die attracties gaan. En dan kom ik thuis en ik zeg, en wat vind je nu van de Efteling? Zegt hij, jullie zijn vergeten dat jullie in de Efteling wonen. Zegt hij, waarom betalen jullie €50 om plastieke bloemen te zien open en dicht gaan, terwijl er in de vijver in uw dorp echte waterlelies zijn. Ik ga daar joggen en ik zie daar nooit iemand. Jullie zijn dat gewoon vergeten. Jullie zijn al die vanzelfsprekendheden zo vergeten. Ik rij over de snelweg met hem en er is zo'n bord 70 en dat wordt 50. En dan zegt hij, daarnet was dat 70, nu is dat 50. Ik zeg, ja, waarom is dat? Zegt hij, ja, ik ga moeten rustiger rijden, want dadelijk is er een file en anders pots ik tegen die vraag. Zegt die man, zit daar iemand op een knop te duwen om dat ding? Ik zeg, ja. Hij zegt, wie doet dat? Ja, de overheid. De overheid betaalt die man. Taliban would never think about that. Dat is het meest gehoorde zinnetje in ons huis tegenwoordig. Taliban would never think about that. Ja. Ik ga met hem wandelen in een bos. En ik zeg, zullen we het rode pad nemen, het groene pad of het blauwe pad? Zegt hij, waar gaan die naartoe? Ik zeg, die komen terug hieruit. Wandelen jullie in een cirkel in het bos? En hij zegt, wie zet die paaltjes daar? Ja, dat doet de overheid, dat doet Natuurpunt, dat doen wij met z'n allen. Omdat het leuk is om door een bos te wandelen. Nu, als je uit een land komt waar oorlog, veiligheid, wantrouwen, dat is de ellende van de wereld. Dan ga je niet door een bos in een cirkel lopen. En nu besef ik pas, als ik door dat bos loop in die cirkel, wat een gelukkig mens ik mag zijn. Ja,
ja, ik wou dat zeggen, want ik heb toch ook juist als ik in de Efteling helemaal weer binnen ben, dat het... Mijn kinderen gaan er graag heen. Dat het juist ook een omzoomde ruimte is waar je ook kan toelaten dat je plezier maakt. Hè? Ja, dat is dan een stuk moeilijker als je gewoon door het winkelcentrum fietst. Ja, kan je wel gaan zitten genieten van je bloemen met de kinderen op de stang. Maar dat is dan ook iets voor de gepensioneerde boemer.
Het is ook heel mooi om verwondering te delen en verhalen te delen. En woede om te zetten in moed. Hè? Dat boos zijn is niet zo moeilijk. Hè? Maar woede omzetten in moed is eigenlijk wat hoopvolle mensen doen. Ja. Dat probeer ik dat maar te doen. Ja. Ondanks alles en juist erom.
Nou Leo, goed dat je hier was. Je was al in Nederland, begreep ik. Voor een lezing weer. Dus dat is interessant. Dat ik snap nu helemaal waarom je voor al die lezingen wordt opgetrommeld. Misschien kom je nog een keer. Dan zetten we de boom erop. Dankjewel. Als je meer over wat men over geluk vindt wil lezen, dan is dit een leuk... het is wel een beetje zo'n koffietafelboek. Hè? Je legt het eigenlijk naast de bank en je leest een lemma. Ik vind het geen boek dat je van A tot Z... Ik vind het meer een wc-boek, maar het is echt wel inderdaad... In die zin heel interessant, want er zijn dus allemaal adviezen in. Dus je hebt nog even één vraag te goed. Wat was nou een advies dat je niet zag aankomen? Iedere auteur heb je gevraagd om 6 adviezen. Dus er stond er vast wel één in waarvan je dacht, nou die kan ik nog wel gebruiken.
Ach, je ziet dus, ja, die 6 zonder adviezen, elke mens verschilt. Hè? Wat voor de ene geldt niet voor de andere. Mijn vrouw wordt gelukkig van yoga, ik niet. Ik krijg daar zenuwen van. Dus dat advies is voor iedereen anders. De kracht van het ding wat heel vaak terugkomt en wat we echt willen zien in geluk, is dat heel veel mensen denken, wat moet ik doen om gelukkig te zijn? Want geef mij dat geluk, geef mij dat. Ja. Doen gesneden in stukjes van 100 gram, geef mij dat. Eigenlijk zien we dat geluk toch zit in het geven van geluk. In datgene wat je doet voor andere mensen. En dat is niet naïef. Mensen die vrijwilligerswerk doen. Mensen die zich inzetten voor andere mensen. Die andere mensen helpen. Mensen die gewoon bloed geven, om maar iets te zeggen. Dat is een onbaatzuchtige daad. Altruïsme maakt ons wel degelijk gelukkig. Hè? En sinds ik dat heb ingezien, geef ik ook meer tijd, aandacht. Niet zozeer cadeautjes en geld en dat soort dingen. Maar tijd en aandacht aan mensen geven. Gewoon luisteren naar iemand is het grootste cadeau dat je iemand kan geven. Ja. En daar was ik niet zo goed in.
En dus ook jezelf.
Ik was er niet zo goed in. U merkt dat ik een waterval ben van woorden. Maar ik heb ook geleerd om rustig bij die waterval te gaan zitten als andere mensen er zijn en te vragen, hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het echt met jou?
Ik voel aankomen, Leo, dat je binnenkort ook de yogamat op gaat. Ik wil tot slot even mijn favoriete advies delen. Het plannen van sociale activiteiten kost tijd en moeite. Ja. Ja, denk daar maar eens over na. Ik heb het idee dat we sinds corona toch het feesten en bijeenkomen met elkaar aan het verleren zijn.
Dat is helemaal correct.
Leo, dank.
Bedankt
voor je komst naar Leiden.
Bedankt voor dit aangename gesprek. U hebt mij het gevoel gegeven dat ik mag bestaan.
Nou, dat is wederzijds. Ik vond het ook leuk. Leuk, verbonden en het gaf zin.
Dank je wel.